Weet je, ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik deel mag zijn van deze gemeente. En weet je, als ik terugkijk afgelopen dagen, dit is ook zo'n periode, weet je, wat we net al zeiden, heerlijk reminissen, dus heerlijk terugkijken op het afgelopen jaar. Maar ik ging gewoon terugkijken op de afgelopen jaren eigenlijk. En ik besefte me zo van hoe telkens weer God zo trouw is geweest en me zo gezegend heeft, maar dat het altijd verbonden was aan zijn huis. Het is makkelijk om te zeggen, ja, God is trouw, God zorgt voor ons. Maar ik heb gezien dat het zo belangrijk is dat we verbonden zijn aan zijn huis. Want dat is waar hij ons zegent. God die werkt door mensen heen om ons te zegenen. De duivel werkt door mensen heen om ons te vernietigen. Maar God werkt door mensen heen om ons op te bouwen, om ons liefde te geven, om ons te herstellen. En dat is echt wat ik heb gezien in mijn leven. En weet je, ik heb vaak gezien dat jonge mensen hebben allemaal een verlangen. Ze willen allemaal iets doen. Ik heb zoveel gasten om me heen gezien die een verlangen hadden om iets voor God te doen. Maar als je niet in die principes van God wandelt en jezelf niet geeft aan zijn huis en aan zijn mensen, dan ga je op je eigen manier proberen te doen. En dat werkt niet. En ik geloof vandaag dat ik gewoon wat sleutels mag delen van de dingen die ik daarin heb geleerd. En hoe we eigenlijk als gemeente daarin een lanceerplatform mogen zijn voor nieuwe mensen om op te komen. Hoeveel geloven dat het belangrijk is dat er nieuwe mensen gaan opstaan. Dat de jonge mensen, een nieuwe generatie gaat opstaan en in de kracht van God gaat wandelen. Amen. Weet je, ik heb zo gezien, elke generatie moet zijn eigen generatie bereiken. Ja, als je de Bijbel ziet, de verhalen heen, dan zie je bijvoorbeeld het boek van de koningen, dan zie je telkens weer van, oké, die ene koning was rechtvaardig, maar de volgende weer niet. En zo ging een generatie eigenlijk verloren. Moest er weer een andere koning komen om weer mensen terug te brengen naar God. En zo is het ook gewoon in ons leven en ook hier in ons land, dat we elke generatie weer moet zijn generatie gaan bereiken. En de titel van mijn boodschap vandaag is The New Wave is Coming. Zeg even tegen de persoon die naast je zit, de nieuwe golf komt eraan. En voordat we het woord van God ingaan, ja, spannend hè. Voordat we het woord van God ingaan wil ik heel even als introductie een filmpje met jullie kijken.
After every wave, there is a moment of silence. At this moment, you don't know when, you don't know how, but you know it's coming. The next wave is coming. I know you love our waves. Well, hope you'll love our new wave as well. Our waves are special, confident, stubborn, inspiring, loved by many, hated by some, creating dreams, washing away dreams. Floated on the hope of a nation, swimming in desire. Every wave was unique, but with the same dream. Different dreamers, same dream. Different dreamers, same dream. Different dreamers, same dream. We know people made a lot of noise about us. How we walk, how we talk, how we dress, how we splash. We heard you, that's okay. We just want to make more noise. We want to make them take off their hat. We want to create our waves. Different dreamers, same dream. You don't know when, you don't know how, but you know it's coming. The new wave is coming.
Er was een filmpje wat voor het Nederlandse elftal is gemaakt een paar maanden geleden in de aanloop naar het EK toe waarvoor ze gekwalificeerd zijn. En eigenlijk wat het filmpje zegt, er komt een nieuwe golf aan. Er is altijd, er lijkt misschien even een periode van stilte, van rust, maar er is altijd een golf die dan weer daar overheen komt. En dat doelde zij natuurlijk op dat we met het Nederlands elftal dat het een tijdje wat minder ging. Maar nu komt er een nieuwe generatie van talent aan en dat er weer eigenlijk een nieuwe golf aankomt. En hopelijk met heel veel mooie successen. Maar ik ga niet, wees niet bang, ik ga het niet de hele tijd over voetbal hebben. Sommige mensen waren al helemaal blij. Gaan we voorbeschouwing doen op het EK 2020? Nee, dat gaan we vandaag niet doen. Maar ik wil eigenlijk de vergelijking trekken met de kerk. Weet je, als je kijkt naar het voetbal, naar het Nederlands elftal, het WK 2014 ging het geweldig. Daarna het EK 2016 waren we niet bij. WK 2018 waren we ook niet bij. Dus dan lijkt het alsof het helemaal weer naar beneden gaat. He, alle analytici, iedereen die dat bekijkt, iedereen die daarover schrijft, die heeft daar een mening over. En die zeggen, ja, het Nederlandse voetbal loopt achter, zit in een crisis, et cetera. En vervolgens, een jaar later, komen er ineens allemaal talenten bovendrijven en is het weer helemaal geweldig. He, en dat laat zien dat eigenlijk de publieke opinie, die kan heel makkelijk omslaan. He, die gaat ook eigenlijk maar gewoon mee op de golven. Die beoordelen van buiten en die zeggen dan van ja, het is nu gewoon dramatisch en he, daar moeten we maar mee leven. Maar eigenlijk is het hetzelfde zo in de kerk. Dat vanuit de publieke opinie gezien zeggen ze ja, de kerk is alleen maar neerwaarts. De kerken lopen leeg, de kerken worden minder. Mensen hebben geen behoefte meer aan geloof. Dat is iets van het verleden, dat is iets wat heeft afgedaan. Maar hoeveel weten dat er een nieuwe golf van gelovigen aankomt? Hoeveel weten dat God nieuwe kerken gaat geven, vol leven, vol van kracht, vol van zijn glorie. En dat er een nieuwe beweging van God gaat komen in dit land. Amen. Amen. Weet je, de mensen kijken alleen maar van buiten, maar zij weten niet wat God aan de achterkant aan het doen is. Ze zien en beoordelen van oké, nu is het rustig. Nu lijkt het alsof het neerwaarts gaat. Maar zoals we net zagen, het is alleen maar een moment van stilte waarin God mensen voorbereidt om een nieuwe golf te geven van zijn glorie. Amen. En ik geloof in 2020 dat het het begin zal zijn van een nieuwe beweging van Gods geest in dit land. En weet je, dat is heel mooi om te zeggen. En ik ben opgegroeid in een evangelische kerk, in een evangelisch gezin. We hadden vroeger die magazines en dan elk jaar las je weer de profetie over dat jaar. Weet je, ik geloof daarin dat echt Gods wil is elke keer geweest. Maar als wij niet gaan handelen naar Gods woord, dan gaan we niet de vervulling van die belofte zien. Weet je, we kunnen woord na woord na woord kunnen we uitspreken over ons land. En we kunnen zeggen, Nederland is de poort naar Europa. Nederland gaat opwekking geven, et cetera, et cetera. Wat ik met heel mijn hart geloof. Maar als we niet gaan wandelen in de voorwaarden die daarvoor nodig zijn, dan gaan we niet de vervulling daarvan zien. Weet je, soms zijn we als charismatische christenen zijn we zo zweverig dat we gewoon niet nuchter genoeg zijn om met de beide benen op de aarde te staan. Om met onze voeten in de klei te staan en gewoon te doen wat Gods woord zegt dat we moeten doen. Dus ik wil vandaag met jullie kijken naar voorwaarden voor een nieuwe golf. En ik wil je vragen om de Bijbel open te slaan en Handelingen 6 even op te zoeken. En dat is eigenlijk het stuk waarvanuit we vandaag gaan lezen. Weet je, het boek Handeling is geweldig natuurlijk om te lezen. Gewoon alle beweging die God daar geeft. Alle dingen die hij doet in de eerste gemeente. En eigenlijk waar we nu gaan lezen is het 3 jaar na de uitstorting van de Heilige Geest. Hè, de eerste golf, als we het zo mogen zeggen, voor de eerste gemeente was op de dag van Pinksteren. Heilige Geest werd uitgestort. De apostelen werden vervuld, gingen naar buiten, predikten. De eerste mensen kwamen tot bekering. Een tweede golf zien we in Handelingen 4, nadat de gemeente opnieuw begon te bidden om vrijmoedigheid. Nadat ze de eerste vervolging hadden meegemaakt, begonnen ze samen te bidden. En de plaats waar ze waren werden vervuld. En ze begonnen opnieuw met vrijmoedigheid te spreken. En nu in Handelingen 6 zien we eigenlijk een derde golfbeweging. Waarvan ik geloof dat daar sleutels in zitten waar wij van kunnen leren. Om ons voor te bereiden op wat God wil doen. Handelingen 6 vers 1. Daar staat, toen het aantal leerlingen toenam. Nou, geweldig natuurlijk. En dan lijkt het gewoon alsof het een soeverein gegeven is. Het aantal leerlingen nam toe. En soms is dat het gevaar. Dan lezen we het boek Handelingen en dan lees je de hele tijd. En dagelijks werden mensen toegevoegd. En dagelijks kwamen mensen tot geloof. En die dag kwamen 3000 mensen tot bekering. En dan lezen we dat en dan lezen we het als een soort gegeven van ja, blijkbaar was dat toen in die tijd wat er gebeurde. Maar dat is wat God wil doen. Maar we moeten wel kijken naar hoe wil hij dat dan doen. Want dat vers staat niet op zichzelf. Ja, dit is Handelingen 6 vers 1. Als we kijken naar het einde van hoofdstuk 5, dan staat er in vers 42. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis. En gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is. Dus wij lezen, en toen werden er mensen toegevoegd. Alleen we vergeten wat er daarvoor gebeurde. En dagelijks bleven zij mensen onderwijzen. En dagelijks bleven zij verkondigen dat Jezus de Messias is. Dus vaak willen wij wel de toen, we willen wel dat plotseling, we willen wel het gevolg, alleen willen we ook voldoen aan de voorwaarde die daarvoor komt. Iedereen hier wil dat mensen tot geloof gaan komen, toch? Als het goed is. Maar dat vraagt van ons dat wij het evangelie gaan verkondigen. De Bijbel zegt heel duidelijk, hoe kunnen ze het geloven als ze het nooit hebben gehoord? Hoe kunnen ze het horen als het niemand tot hun spreekt? Dus dat vraagt van ons dat we het evangelie blijven verkondigen. Dus dat is heel simpel. Dat is de eerste voorwaarde. We moeten blijven verkondigen. We moeten het evangelie blijven delen. En we kunnen denken, Nederland is een christelijke natie. Iedereen kent het verhaal wel. Nou, ik kan je vertellen, heel veel mensen weten het nog niet. Of ze hebben geen flauw idee wat het nou echt inhoudt. Ze hebben wel een notie van wie Jezus is. Maar wat het evangelie is, de schoonheid en de kracht van het evangelie. Zoveel mensen hebben het nog niet gehoord. En ze hebben er recht op. En wij hebben het. De Bijbel zegt, we hebben deze schat, dragen wij in aarden vaten. We dragen dat met ons mee. En wij moeten ervoor kiezen om onze aarden vat, om ons leven te laten breken. Zodat die schoonheid, die schat die erin zit, dat die eruit gaat stromen naar de mensen om ons heen. Amen. Dus allereerst moeten we blijven verkondigen. En er staat, waar deden ze dat? In de tempel. Ja, dat lijkt gelijk heel geestelijk, maar dat was gewoon een plek waar iedereen was. Dus gewoon daar buiten waar de mensen zijn. Daar waar de mensen zijn, daar moeten we het evangelie brengen. En waar nog meer? In de huizen, bij iemand thuis. Dus eigenlijk heel simpel. De plek waar veel mensen zijn, de plek waar misschien weinig mensen zijn. Overal moeten we het evangelie blijven verkondigen. Overal waar je komt. De grote opdracht is, ga heen in de gehele wereld. Dat maakt niet uit waar je bent, je moet gewoon gaan. En daar waar je bent, moet je het evangelie brengen. En misschien denk je, ja, maar ik ben niet gezonden als evangelist. Ik heb niet de mogelijkheid om naar het zendingsgebied te gaan. Ik heb goed nieuws voor je. Als jij onderweg bent naar je school, naar je werk, waar je ook bent, dat is jouw zendingsgebied. Ik zag een foto laatst van een kerk, daar stond bij de uitgang van de deur, pas op, u betreedt het zendingsgebied. Halleluja, halleluja. Ik dacht, dat wil ik later ook, dat is wat het hart van God is. Dat hier worden we toegerust, hier worden we eigenlijk worden onderwezen en worden we bekrachtigd om een getuige van God te zijn. Amen. Weet je, kerk draait niet om dit, hè. Hier word je toegerust voor de rest van de week. Zodat je een getuige kan zijn van hem. Amen. Dus we moeten verkondigen, dat is het eerste. Dan lezen we verder. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen. Dus wat gebeurt er? Er komen allemaal mensen tot geloof. Er komt een hele nieuwe golf van gelovigen eigenlijk de gemeente binnen. En niet alleen Joden zelf, maar ook Griekstaligen. Ja, dus dat waren eigenlijk mensen die vanuit Griekse gebieden waren gekomen, in Israël waren komen wonen, die misschien daarvoor ook al deel waren geworden van een synagoge of wat dan ook, maar die kwamen tot geloof en er ontstond wat onrust daar in de gemeente. Tussen enerzijds de Griekstaligen, anderzijds de, hier staat in de NBV Aramees sprekende, dus eigenlijk de Hebreeërs, de Joodse mensen zelf. En dat is ook wat we mee moeten dealen op het moment dat we een nieuwe golf gaan krijgen, dan gaat dat problemen met zich meebrengen. Heel vaak zeggen we makkelijk, ja, we willen een beweging van God. Maar op het moment dat God beweegt, zeggen we, wat gebeurt hier? Want op het moment dat dingen in beweging komen, betekent dat dat het verandering gaat brengen. En dat betekent dat dat nieuwe situaties met zich meebrengt, waar we misschien nog nooit in zijn geweest. En dat vraagt van ons flexibiliteit. Kom aan, Nederlanders, zeg flexibiliteit. Weet je, als ik naar mezelf kijk, natuurlijk gezien hou ik niet van verandering. Ik hou er gewoon van als dingen zijn, gewoon op orde. Ik hou ervan als ik mijn dingen netjes voor elkaar heb. Huisje, boompje, beestje. En dat het gewoon lekker gaat. Maar dat is niet hoe het leven met God is. Weet je, op het moment dat je God toestaat in je leven, dan brengt hij jou in beweging. Dan brengt hij dingen in jou in beweging waarvan je dacht, wat is dit? En brengt hij jou eigenlijk, duwt hij jou telkens vanuit jouw eigen comfort daarbuiten. Dat is een quote die zegt van, het leven begint buiten jouw comfortzone. Maar dat voelt niet altijd lekker. Weet je, jouw vlees die vindt dat niet fijn. Die houdt er gewoon van, hey, ik kom hier op zondagochtend. De verwarming staat lekker aan. De aanbidding is aan. Oh, het is gewoon geweldig. Ik hoef alleen maar mee te gaan in de stroom. En dat is te vaak hoe we leven. We gaan gewoon mee in de stroom. Maar we moeten tegen de stroom ingaan. Weet je, als wij zo blijven, dan gaan we geen verandering zien. Maar we moeten zelf leren om ook open te staan voor verandering. Om niet verandering tegen te gaan staan. Niet de beweging van God die hij wil brengen om dat te gaan weerstaan. Maar om daarin mee te gaan. Amen. Dus dat vraagt een keuze van ons. Om niet af te gaan op ons gevoel. Op ons wat wij zelf prettig vinden. Maar om ons gevoel te onderwerpen aan de geest van God. Dat betekent dat op het moment dat de Heilige Geest iets van ons vraagt. Of ons in een bepaalde richting brengt, wat ons misschien op het eerste punt niet zo goed idee lijkt, of wat niet zo lekker voelt, dat we toch zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Weet je, want Gods geest, die dringt ons altijd. De liefde van God, die dringt ons, en die duwt ons eigenlijk telkens weer verder. Weet je, want hij wil altijd weer nieuw gebied bereiken. Hij wil telkens weer nieuwe mensen bereiken. Hij wil telkens weer zijn liefde delen naar anderen toe. Maar de vraag van ons dat we onszelf flexibel opstellen. En zeggen, Heer, wat u maar wil, daarin wil ik meegaan. Hè, maar dat moeten we leren, om mee te gaan met de Heilige Geest. Om mee te bewegen met hem. En ik heb gemerkt dat heel veel mensen daar moeite mee hebben met verandering. Heel praktisch, ik merkte het toen we gingen verhuizen naar deze kerk. We zaten in Leiden, alles was gesetteld, alles ging lekker. En dan kom je ineens in een nieuw gebouw, moet alles weer uitvinden hoe het gaat. Nieuwe plekken, andere opstelling. En ik merkte bij mezelf gewoon van, hé, dat is even, dat voelt niet zo lekker. Ik werk hier in de gemeente, ik had eerst een lekker luxe kantoor, gigantisch groot, spreektafel erbij, alles. En nu heb ik geen werkplek meer. Dan moet ik, weet je wel, moet ik hier, zit ik hier in de kou op maandag, moet ik mijn plekje zoeken. Veronica herkent het, dus die lacht het hardste. Maar ik heb gemerkt eigenlijk, ook als ik met andere mensen in de gemeente spreek, merk ik van, oké, iedereen moet even een beetje wennen. Maar God heeft ons hier gebracht. En wij moeten met hem meebewegen. Misschien was dit niet ons idee, maar blijkbaar was het zijn wil om nieuwe mensen op deze manier te bereiken. Dus we kunnen gaan weerstaan en denken van, ja, maar dit is anders dan hoe het was en dit is niet fijn en dit is niet hoe ik het wil. Of we kunnen zeggen, oké, Heer, ik ga mee met wat u wil doen. Weet je, we moeten niet het nieuwe ingaan en proberen tegelijkertijd vast te houden aan het oude. Ga niet werken. We moeten ons gewoon geven aan datgene wat God wil doen. En dat vraagt dat we afhankelijk zijn van hem. En dat is het mooie. Nieuwe situaties vragen weer opnieuw overgave aan hem en aan zijn geest. Vroeger had je misschien dingen wat voor jou werkte en je wist als ik het zo en zo doe, dan werkt dat voor mij. Maar als je in een nieuwe situatie komt, moet je weer opnieuw afstemmen op hem. Moet je hem weer opnieuw zoeken. Moet je weer opnieuw afhankelijk worden van zijn geest. En dat is mooi. Want dat leert ons ook. Heel snel worden wij trots. Heel snel denken we, oh ja, ik heb dit wel in de hand. Ook als gemeente kunnen we denken, oh kijk, het gaat ons allemaal voor de wind. Kijk eens hoe we het doen. En dan brengt God verandering en laat hij ons zien, hé, maar het is door mijn geest. Je moet afhankelijk zijn van mij. Zonder mij kun je niks doen, zegt de Heer. Amen. Dus we mogen al die moeilijkheden, wat misschien als moeilijkheden zien, die veranderingen mogen we zien als mogelijkheden om te groeien. Amen. Iemand is enthousiast. Eén persoon. Prijs de Heer. Maar er ontstond dus een soort ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Aramees sprekende verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Dus eigenlijk was een hele nieuwe groep in de gemeente gekomen en die vonden dat hun groep eigenlijk werd achtergesteld ten opzichte van de Joden. Die Joden zaten daar, die waren natuurlijk de eerste waar Jezus voor was gekomen. Waren de kern van de eerste gemeente. Die waren er waarschijnlijk al vanaf het eerste uur. En nu kwam er een hele nieuwe groep gelovigen bij. Van daarbuiten. Die anders spraken. Die zich anders gedragen. Die andere gewoontes hadden. En hoe ga je daarmee om? Als God een golf geeft van nieuwe mensen die naar zijn huis gaan komen. Die niks van hem weten. Die nog helemaal geen notie hebben van wie hij is. Wat het betekent om met hem te leven. Hoe gaan wij daar dan mee om? Als jij hier al zit. Vanaf je geboorte. Bij wijze van spreken. Kun je je aanpassen? Kunnen wij ons als gemeente flexibel opstellen om niet te zoeken naar wat wij zelf fijn vinden, om onze eigen behoefte op de eerste plaats te zetten of ons aan te passen aan datgene wat God op dat moment wil doen. Want hoeveel weten dat de kerk is er niet voor zichzelf. We zijn hier niet om lekker samen te komen, ons feestje te vieren. Oh, de aanbidding was geweldig. Ik voelde kippenvel zo over mijn hele arm heen. Oh, de Heilige Geest was echt daar. Dat is niet het doel van kerk zijn. De kerk is Gods lichaam, zijn vertegenwoordiger hier op aarde, om zijn wil uit te voeren hier. Om zijn koninkrijk te vestigen, om zijn heerschappij te laten zien hier. Jezus zei, de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om anderen te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. En wij mogen net zoals hem worden. Niet om zelf onze behoeftes te laten voorzien, om ik gericht te zijn, om mijn gevoeletje en mijn bevestiging en wat ik nodig heb. Nee, maar om te groeien naar volwassenheid en te zeggen, hé, ik kom niet voor mezelf, maar ik leg mijn leven neer. Ik kies ervoor om te dienen. Ik kies ervoor mijn leven ten dienste te stellen van zijn wil en van wat hij wil doen door mijn leven heen. En zo geef ik mijn leven als lofprijs voor anderen. Ik had een keer dat ik een beeld zag en eigenlijk dat ik mezelf zag als een soort loopbrug. Je kent vaak, zie je dat plaatje van mensen die gescheiden zijn van God door zonde. Er is een kloof tussen God en de mensen. De mens staat aan de ene kant, dik bekloofde door de zonde. En God staat aan de andere kant. En toen zag ik mezelf eigenlijk als een soort loopbrug liggen tussen die kloof. En dan God zei, hey, ben je bereid om jezelf zo te vernederen dat mensen over jouw rug heen kunnen lopen naar mij toe? Dat jij geen obstakel bent voor mensen om tot God te komen, maar dat jij een weg voor hen bent. Dat jij eigenlijk gewoon zegt, mijn leven voor mezelf doet er niet toe. Maar alles wat ik wil met mijn leven is dat mensen door mijn leven heen tot Christus kunnen komen. Weet je, dat is niet normaal. Dat is niet hoe de geest van deze wereld is. Ik, de rest kan stikken. Maar als we de geest van Christus ontvangen, als we zijn liefde en goedheid voor onszelf ontvangen, als het goed is veranderd tot ons van binnenuit. De Bijbel zegt, het is de goedheid van God die leidt tot bekering, tot verandering. En dat zorgt ervoor dat we niet meer ik-gericht zijn, dat we niet meer op onze eigen behoeften gericht zijn, maar dat we nu gericht zijn op de ander. En dat is wat we zien bij de apostelen. Want we lezen in vers 2. Daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden, het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Dat lijkt op zich een beetje gek. We hebben hier een probleem. Er is een groep mensen die zegt van, hey, er wordt niet goed in onze behoeften voorzien. Onze weduwen, die kregen eigenlijk allemaal eten. En de apostelen waren degene die dat moesten regelen. En we zien dat een paar hoofdstukken daarvoor, dat mensen verkochten hun land en gaven de opbrengst daarvan, gaven ze en legden ze neer aan de voeten van de apostelen. Dus eigenlijk de apostelen waren verantwoordelijk voor eigenlijk de verdeling van de middelen van de gemeente en de zorg voor de behoeftes van iedereen. En nu komt daar dus een probleem, ontstaat de situatie. En de apostelen zeggen van, hey, het is niet goed dat wij daarmee bezig zijn. Dat lijkt op zich een beetje egoïstisch. Van oké, er is een probleem en eigenlijk zeg je van, het is niet goed dat wij ons bezighouden met die dingetjes. Maar ze zeggen eigenlijk bewust van, wij moeten onze aandacht niet daarop focussen, maar wij moeten onszelf blijven richten op het woord en op gebed. Dat is waarvoor wij apart gezet zijn. En dat is wat ik geloof wat de derde sleutel is volwassenheid. Dus de eerste was, we moeten blijven verkondigen. De tweede is, we moeten openstaan voor verandering. En de derde is, we moeten groeien naar volwassenheid. De apostelen waren geestelijk volwassen. Die wisten, er kwam nu een situatie die hun eigenlijk hun aandacht vroeg. En die eigenlijk aan hun trok en eigenlijk hun probeerde te claimen. Maar zij zeiden van nee, het is niet goed dat wij ons laten eigenlijk afleiden van onze belangrijkste taak. Het woord en gebed. Om ons daardoor te laten verleiden om ons op deze situatie in te gaan. Zij waren geestelijk volwassen genoeg om te herkennen wat ze wel en wat ze niet moesten doen. Heel vaak als we kunnen inleven met anderen, als we op de nood van mensen gericht zijn, dan is onze eerste neiging om gelijk proberen in te springen in die nood van die persoon. Er komt een bepaalde behoefte, er komt een bepaalde vraag, eigenlijk wordt er gelegd op jou als persoon en dan is de neiging om gelijk proberen dat in te vullen. Maar daarmee kun je jezelf in de problemen brengen. En de apostelen waren volwassen genoeg om te herkennen van nee, wij moeten hier niet zelf hierop ingaan. Wij moeten ons blijven focussen op het woord en gebed. En ik geloof dat dat een teken is van geestelijke volwassenheid. Dat wij onze primaire focus in ons leven leggen op het woord en gebed. Dat we ons blijven vullen met het woord van God. En dat we onze relatie blijven vullen door het gebed. Door in die relatie met hem te blijven. Zij wisten van als wij dit gaan verwaarlozen, dan zijn al die andere dingen verloren. Dan hebben we geen gemeente meer. Je kan als gemeente en je kan als persoon zo druk bezig zijn met alle dingen in het natuurlijke die nodig zijn. Maar als we niet de focus blijven houden op het woord en op het gebed, dan is er geen gemeente meer. Want daarin is het waarin God tot ons spreekt en waarin hij ons leidt en waarin hij ons wijsheid geeft. En ons vertelt wat wij moeten doen. Dus wat deden de apostelen? Ze ontkenden het probleem niet, maar ze kiezen ervoor om niet zelf dat probleem op te lossen. Ze kaatsten eigenlijk de bal terug. Ze zeggen, kies daarom broeders en zusters uit uw midden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. En aan hen zullen we deze taak opdragen. Dus ze waren niet alleen zelf volwassen genoeg om te herkennen dat ze het niet moesten doen. Ze spraken tegelijkertijd de volwassenheid van de gemeente aan en zeiden, kiezen jullie maar 7 mensen die deze taak kunnen gaan vervullen. Dat is mooi, hè? Dus ze riepen eigenlijk daarmee de gemeente op van oké, We hebben een probleem, er is een situatie ontstaan. De neiging is misschien om naar ons te kijken en te denken van jullie zijn door God aangesteld en jullie hebben al die wijsheid en jullie moeten dat probleem oplossen. Maar ze tikken hem gewoon terug en zeggen jullie mogen mensen uit jullie midden kiezen en dan gaan we die deze taak geven. En ik geloof dat dat ook laat zien dat de gemeente daar volwassen was, dat ze daarmee om konden gaan. Dus zij kiezen 7 wijze mannen, goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Waarom 7? We weten, 7 is in de Bijbel het getal van de volheid. Er waren al 12 apostelen en dit waren eigenlijk de eerste nieuwe kring van leiders. De new wave leaders, zeg maar, die werden opgericht hier zo. Waren 7 mannen. En niet alleen dat, ze moesten dus wijs zijn. Ze moesten goed bekend staan en moesten vervuld zijn van de Heilige Geest. En wat was uiteindelijk hun taak? Was om mensen te bedienen met brood. Om 's avonds, om te zorgen dat iedereen voldoende voedsel kreeg. Dat zij voorzien werden in hun behoeften. Dat lijkt op zich een heel simpel ding. Maar toch was het noodzakelijk dat ze wijs waren, dat ze goed bekend stonden en dat ze vervuld waren met de Heilige Geest. Hey, dat laat me zien dat wat je ook doet, hoe klein het ook misschien lijkt in jouw ogen, of hoe natuurlijk het misschien ook lijkt, dat het belangrijk is dat jij vervuld bent met de Heilige Geest. Dat jij wijs bent, dat je de juiste keuzes maakt en dat je goed bekend staat. Dat is niet voor niks dat het wordt gezegd. Ze zeggen niet van ja, kies er maar een paar uit, joh. Laat er maar een paar gewoon dat doen. Nee, dit waren specifieke instructies die werden gegeven waaraan deze mensen moesten voldoen. En ik ging daarover nadenken van ja, en wat deden die gasten uiteindelijk? Ze gingen dus zorgen dat iedereen voldoende voedsel kreeg, dat iedereen voorzien werd in zijn behoeften. Maar denk niet dat als jij bijvoorbeeld even een brood komt brengen bij een weduwe, dat het daarbij blijft. Je raakt in gesprek met elkaar. Je gaat in op de diepere nood. Dus dat laat zien waarom ze vervuld moesten zijn van de Heilige Geest. Want niet alleen dit probleempje wat praktisch was moest worden opgelost. Maar ze moesten voorzien in de diepere behoeften van deze mensen. En dat is wat ik geloof wat ook geestelijke volwassenheid is. Dat wij niet als gemeente alleen maar onze taak doen. Dat we niet alleen maar ons natuurlijke dingetje doen in de gemeente. Maar dat we weten van hey, ditgene wat ik heb gekregen, dit gebied wat mij is toevertrouwd. Dat moet ik doen, vervuld van de Heilige Geest. En terwijl ik dat doe, ga ik in op de diepere behoeften en de noden van de mensen met wie ik werk en wie ik mag bedienen. Dat als jij kinderwerk doet, dat je niet alleen maar daar bezig bent om gewoon te zorgen dat ze hun limonade en hun koekjes hebben. En dat ze lekker aan het spelen zijn en dat ze, weet je wel, een beetje rustig blijven en elkaar in ieder geval niet in elkaar slaan. Maar dat je bezig bent met de diepere behoeften en dat je gaat kijken, okay, Heer, wat heeft u voor op dit leven? Wat ligt er op het leven van dit kind? Wat mag ik zeggen om hem te bemoedigen? Wat mag ik zeggen om diegene te helpen? Hey, deze kijkt een beetje droevig vandaag, maar misschien moet je vragen wat er is. Dat je vol bent van de Heilige Geest en dat je verder kijkt dan wat je natuurlijke ogen zien. En dan voorzie je in de echte behoeften. En dat is eigenlijk wat hier gebeurde. Door de volwassenheid van de gemeente en de volwassenheid van de apostelen werd beide kanten werden vrijgezet. En dat is de volgende voorwaarde. Er moet vrijzetting zijn. Als er volwassenheid is, dan kan ook vrijzetting zijn. De apostelen werden vrijgezet om te doen wat zij moesten doen. Het woord brengen en in gebed blijven. En de gemeente werd ook vrijgezet. Want de nood van de gemeente werd opgelost. Er werd in hun behoefte voorzien. Amen. En dat is wat ik geloof, wat ook voor ons als gemeente belangrijk is, zeker in het komende jaar, dat we niet een claim blijven leggen op onze leiders en zeggen, jij moet mij helpen, jij moet in mijn nood voorzien, jij moet in mijn behoefte voorzien. Maar dat we groeien naar geestelijke volwassenheid, dat we onze leiders hoog houden, dat we hun vrijzetten om het woord van God te brengen, om in gebed te blijven, om de gemeente goed leiding te geven. En dat we, hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we hun vrijzetten? Door de taken die wij krijgen te doen vol van de Heilige Geest. Door te dienen en jezelf dienstbaar op te stellen in de gemeente. En te zeggen, okay, als dit gebied aan mij wordt toevertrouwd, dan zal ik zorgen dat ik dit met heel mijn hart doe. En zo kun je de gemeente en zo kun je onze leiders vrijzetten voor datgene wat God voor hun heeft. En dan geloof ik dat als jij dat doet, dat tegelijkertijd jij wordt vrijgezet in het gebied waar jij mee bezig bent. En misschien denk je van, ja, maar ik dien hier en hier, maar dat is niet waar mijn droom, dat is niet waar mijn passie ligt. Maar lieve vrienden, je moet gewoon kiezen om te dienen op de plek waar je bent. De Bijbel zegt, doe wat je hand vindt om te doen. En als je jezelf beschikbaar stelt, dan zal God komen met zijn bekrachtiging, met zijn bekwaamheid. En dan zul je zien dat je gaat groeien. Weet je, voor mijzelf was dat op een gegeven moment dat de vraag kwam, ik weet niet eens meer hoe, om te gaan vertalen tijdens de diensten. Je hebt hier ook zo'n hokje, maar destijds zat er een hokje helemaal boven in de kerk. Zat ik met een koptelefoon en een microfoon. En dan moest ik proberen om de preek die in Nederlands werd gehouden, om die zo snel mogelijk en zo goed mogelijk naar het Engels te vertalen. Nou, normaal als je op het podium iemand ziet vertalen, dan die prediker die neemt rustig de tijd, die wacht zodat de vertaling plaats kan vinden. Maar niemand zag ons daar in dat hokje daarboven zitten. Dus broeder Zijlstra was nog wel te doen, want die nam af en toe nog een beetje rustpauze. Maar als pastor Arno aan het prediken was, dan dan was het soms gewoon invulling van de Heilige Geest. Oké, heer, wat heeft hij gezegd? Ik vul hem. Maar weet je, dat lijkt een heel praktische taak. Maar elke keer als ik dat hokje inging, ik zei, Heilige Geest, zalf mij. Zalf mij vandaag om uw woord goed over te brengen. Zalf mij zodat ik kan meevloeien met datgene wat u vandaag wil zeggen. Dat niet alleen de woorden goed overkomen en dat het allemaal technisch juist is, maar dat uw hart overkomt. En zo kunnen we dat doen op elk gebied, op elke taak waar we bezig zijn. Moeten we meebewegen in die salving, in de stroom van de Heilige Geest. En je kan daarin meebouwen of je kan daarin blokkeren. En dat heeft te maken met je hartshouding. Ben je bereid om jezelf nederig op te stellen? En weet je, ik ben zo ontzettend trots op dit huis, op deze gemeente. Als ik zie hoe mensen zich inzetten, hoe ze hun leven geven, hoe ze zichzelf dienstbaar opstellen. Man, ik neem mijn petje af. Echt waar. En dat is waardoor we die zegen ook mogen zien in dit huis. Maar ik geloof, in het bijzonder voor de jongeren wil ik echt zeggen, geef jezelf aan het huis van God. Geef jezelf aan het huis van God. Ga niet denken van, oké, hoe kan mijn verlangen, hoe kan mijn droom vervuld worden? Ga de droom en de passie van God vervullen en dan gaat Hij jou de verlangens van jouw hart geven. Ga iemand anders zijn visie steunen en iemand anders zijn visie bouwen, dan gaat God wel zorgen dat jij een eigen visie krijgt en dat Hij jou daarin gaat helpen. Maar als je niet bereid bent om te dienen, onder ander leiderschap zal God jou niks toevertrouwen. Als dienstbaarheid te laag voor jou is, dan is leiderschap te hoog voor jou. En vaak kijken we naar van, oh ja, daar, we zien mensen op het podium, maar dat is allemaal dienstbaarheid. Eigenlijk, de gemeente had ook kunnen zeggen tegen de apostelen, ja, lekker verhaal. Jullie gaan een soort van elite mensen spelen. Ja, nee, wij gaan ons niet bezighouden met die problemen, dat is te min voor ons. Wij richten ons wel op het woord en gebed, wij zijn supergeestelijk. Weet je, als de gemeente niet volwassen was, dan hadden ze gezegd tegen die apostelen van, ja, weet je, wie zijn jullie nou, wat denken jullie nou wel? Maar de gemeente erkende van, hé, deze mensen zijn apart gezet hiervoor. En ze zetten hun vrij door te dienen en te zorgen dat zij hun handen vrij hadden om te doen wat zij moesten doen. Maar dat is opnieuw een hartshouding. En dat is iets wat wij in Nederland nog niet zo heel goed kunnen. Erkennen dat iemand anders een speciale taak, roeping van God heeft gekregen. We zeggen toch heel snel, ja, maar we zijn toch allemaal broeders en zusters. We zijn toch allemaal kinderen van God. Als kind van God zijn we allemaal gelijk, maar we hebben wel allemaal een andere functie in het lichaam van Christus. We halen heel graag die tekst aan van, ja, de hand kan niet tegen de voet zeggen van, je bent niet nodig. Nee, dat klopt, maar het is wel een andere functie. Ja. En als je spreekt over de hand, is eigenlijk dat is een beeld van de vijfvoudige bediening. Apostel, profeet, evangelist, herder, leraar, zegt Efeze 4 over dat zij zijn gegeven door Jezus aan de gemeente om de heiligen toe te rusten en ze op te bouwen tot dienstbetoon. Dus dat spreekt over mensen die een speciale roeping van God hebben gekregen, die apart gezet zijn om de gemeente te dienen en toe te rusten. Dat is dienstbaarheid. We kunnen denken dat dit dan allemaal, glamorous is, dat de bediening allemaal geweldig is. Deze mensen zijn gewoon aan het dienen en geven hun leven zodat wij kunnen groeien in datgene wat God voor ons heeft. Amen. Dus ik heb gezien, de kracht van een lichaam is als er wederzijdse dienstbaarheid is. De leiders dienen de gemeente door het woord, door het gebed, door de leiding van God door te geven aan de gemeente. En de gemeente dient weer het leiderschap, zet weer het leiderschap vrij door te zorgen voor de taken, dat zij datgene doen waar zij voor aangesteld zijn en dat zij dat doen met een hart vol passie. En op het moment dat die twee ingrediënten daar zijn, dan ga je elkaar omhoog duwen. Als je jezelf vernedert, dan wordt eigenlijk God verhoogd. De Bijbel zegt, 1 Petrus 5 vers 5, verneder jezelf onder de machtige hand van God, dan zal Hij jou te zijner tijd verhogen. Hey, we vinden het heerlijk als God verhoogt. Alleen je moet wel zelf kiezen om jezelf te vernederen. Weet je, deze tekst was voor mij gewoon een seizoen in mijn leven. Ons gezin, we hadden de gewoonte om met Sinterklaas dat we dan cadeautjes deden en een gedicht. En voordat we tot bekering waren gekomen met z'n allen waren die gedichten vol haat en nijd. En toen we helemaal tot bekering allemaal waren gekomen was het allemaal met profetie en mooie beloften en al die dingen. Dus een heel geestelijke Sinterklaas. Maar ik weet nog, één Sinterklaas. Mijn oudste broer Bas, die had een gedicht voor mij. En eigenlijk een woord daarin. En zei, was die tekst, 1 Petrus 5 vers 5. En ik las dat en ik dacht van, mijn gunst, had je me niet met wat beters kunnen komen. Het kwam gewoon zo bij mij binnen. Verneder jezelf onder de machtige hand van God. Weet je, God vraagt het voor ons, dat we bereid zijn om gewoon een tijd in ons leven alleen voor hem te zijn. Verneder jezelf onder de hand van God. Eigenlijk verstopt zijn waar niemand je kan zien. Gewoon zo laag voelen, zo eigenlijk onzichtbaar voelen dat je denkt, is er iemand die de roeping en datgene wat in mijn hart brandt, die dat herkent. En dat je dan bereid bent om gewoon niet te gaan staan en te schreeuwen om aandacht en schreeuwen om bevestiging, maar gewoon jezelf te vernederen. En onder zijn hand te komen en te zeggen, Heer, al ben ik de rest van mijn leven onzichtbaar en gaat het alleen maar om u en mij, dan is dat genoeg voor mij. Want God wil volledige overgave. God wil dat ons hart volledig op hem is. God wil dat ons hart volledig bereid is om wat hij ook vraagt om te doen, om dat te doen. En als hij tegen jou zegt, ik wil dat je dit jaar alleen gewoon dient op de plek waar je nu bent. En dat je jezelf volledig daaraan geeft. Dan moet je blijven bij dat woord. Wij proberen vaak dat te omzeilen en onze eigen weg eromheen te vinden. Zodat we alsnog daar kunnen komen waar we willen komen. Maar als God een woord heeft gegeven, dan wacht hij tot het moment dat we daaraan onszelf geven. Voordat het volgende niveau komt. En dat vraagt van ons volledige overgave. En ik heb gezien, zo'n sleutel is om jezelf te geven aan de mensen die God in je leven heeft gesteld. En dat bedoel ik niet je familie, je gezin, maar in de gemeente, de leiders die God daarin heeft aangesteld. Als jij weet dat jij hier geplant bent door God, dan moet jouw hart zijn om dit huis te bouwen. En om alles te leren en te grijpen en op te zuigen wat er gepredikt wordt, wat er onderwezen wordt, wat je ziet. En gewoon als een leergierig vat hier te zitten. Te zeggen van, hé, ik ben gewoon hier om te leren van deze mensen die voor mij zijn gegaan. Weet je, ik heb zo gezien de trouw en de oprechtheid van de mensen die hier dienen. En die hier in het leiderschap zijn, die voor ons zijn gegaan. En waardoor wij ook deze gemeente mogen hebben. En het heeft me gewoon heel veel ontzag voor God gegeven. En heel veel respect voor de zalving ook. Weet je, vaak dan zien we wel dat iemand geroepen is, dat iemand iets bijzonders heeft op zijn leven. Maar er is een hele weg die daaraan vooraf gaat. En dat is vaak wat we niet zien. De prijs die dat gekost heeft voor mensen om die keuzes te maken. Weet je, God geeft zijn kracht en zijn zalving niet gratis. Hij vraagt daarin een vat wat helemaal zichzelf geleegd heeft en zichzelf heeft overgegeven aan hem. En dat betekent dat je door veel teleurstelling, door veel moeite heen moet breken en vast moet houden, blijven houden aan Gods woord en aan zijn hart. En ik ben dankbaar voor die mensen in dit huis. Laten we deze mensen eren. Die hier in dit huis zo als pilaren staan. En die zorgen dat door de seizoenen heen. Dat we gewoon als gemeente hier een beschutte schuilplaats zijn. Laten we gewoon op dit moment even een applaus geven om deze mensen te eren. En nu, we hebben het over een nieuwe wave die eraan komt. Vraagt dat van de nieuwe generatie ook de bereidheid om die offers te brengen. De bereidheid om ook je leven neer te leggen. Weet je, we gaan heel makkelijk met die stroom mee. Die weg die is bereid voor ons. Maar zijn we bereid om zelf ook een stroom te creëren op de plek waar wij zijn. En een erfenis na te laten voor degenen die achter ons komen. Dat vraagt overgave. Dat vraagt offers. Dat vraagt ervan dat je je leven niet lief hebt. En ik geloof dat. Dat we dat gaan zien. Maar dat vraagt dus wel een keuze. Dus de apostelen zeiden, kies daarom, broeders en zusters, uit je midden, 7 mannen. En aan hen zullen we deze taak opdragen. En wij zullen ons wijden aan gebed en aan de verkondiging van het woord van God. En alle leerlingen stemden met dit voorstel in. En ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest. En verder ook Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Dus wat zien we hier? 7 mannen worden uitgekozen. Met namen die amper uit te spreken zijn. Maar wat voor mannen waren dit? Dit waren allemaal Grieken. Wat een wijsheid. De gemeente ziet van, hé, is een probleem. De Griekstaligen worden achtergesteld. En de apostelen zeggen, kies 7 mannen uit jullie midden. Nou, die gemeente was overwegend Joods. Maar ze waren volwassen genoeg om te herkennen, wacht even, er is hier een probleem met de Griekstalige mensen. Wat doen we? We kiezen 7 Griekse mannen uit. We kiezen ervoor om niet te doen wat we misschien zelf prettig vinden, maar we kiezen ervoor om een nieuwe generatie leiders eigenlijk vrij te zetten, die bewust gericht zijn op de behoeften van deze mensen, waar de nood is. Deze hele gemeente, hun hele mindset was gewoon, hoe kunnen wij de nood van mensen vervullen? Hoe kunnen we niet ikgericht zijn, maar de nood van een ander vervullen? Weet je, ik geloof met deze nieuwe golf die eraan komt, als een nieuwe golf gaat komen van mensen die tot geloof gaan komen, vraagt dat ook nieuw leiderschap. Vraagt dat mensen die de taal spreken van de mensen die hier binnen gaan komen. Nieuwe generatie. Weet je, we kunnen hier komen en proberen wat wij hebben geleerd en onze taal en onze maniertjes op hun te leggen, maar dat gaat niet werken. Dus wij moeten bereid zijn als gemeente om ons aan te passen en te zeggen, oké, er is een nieuwe situatie hier ontstaan. We hebben een overvloed aan mensen hier die spreken op een manier, we weten amper wat ze zeggen bij wijze van spreken. Weet je, sommige mensen denken dat ik jong ben, maar bij de jeugd soms dan weet ik niet eens waar ze het over hebben. Dus dat vraagt nieuwe generatie leiders. Vraag nieuwe generatie leiders die de taal van de mensen spreken en die weten hoe ze de nood, hoe ze kunnen inspelen op de nood en behoeften van die specifieke doelgroep. En dat is wat ik geloof wat God wil doen in dit komende seizoen. Het is niet alleen een nieuwe wave van Gods geest, niet alleen een nieuwe wave van mensen die tot geloof gaan komen, maar een nieuwe wave van leiders die opgericht gaan worden vanuit deze nieuwe generatie en die de taal van deze generatie spreken en die weten hoe ze de diepste verlangens en de behoeften van deze generatie kunnen vervullen met de kracht van God. Amen. Maar dat vraagt dus dat er mensen zijn die ze konden uitkiezen. 7 wijze mannen, vol van de Heilige Geest. Dus dat is ook een oproep aan de jonge generatie. Zorg dat je vol bent van de Heilige Geest. Wacht niet tot het moment dat die golf begint te komen en dat je dan denkt van nu spring ik er wel in. Maar je moet klaar zijn al voordat het komt. Je moet zorgen dat je voorbereid bent. Dat op het moment dat God komt met die beweging, dat je al eigenlijk in die beweging bent. Dat je gewoon, je hoeft je niet aan te passen, je bent al daar. Je voelt het al aankomen, je weet al van hey, dit is wat er gaat gebeuren. En te vaak zijn we afwachtend en zijn we gewoon van oh ja, kijken wat de Heer wil. De wil van de Heer is bekend. Hij wil dat geen mens verloren gaat, maar dat ieder komt tot erkenning van de waarheid en behouden wordt. Amen. Dus wij moeten leren om gewoon zijn wil te kennen, zijn woord tot ons te nemen, ons zo te vullen met zijn woord, dat zijn wil deel wordt van onze wil, dat onze wil gewoon één wordt met zijn wil, en dat we onszelf onderwerpen aan zijn wil, en dat we gewoon klaar zijn in alles wat hij van ons vraagt om dat te doen. Amen. We moeten niet afwachtend zijn, we moeten niet passief zijn, we moeten zelf in beweging komen. En vaak denken we, we wachten op de beweging. We bidden om die beweging. We zoeken om die beweging. Jij bent die beweging. Wij moeten gaan bewegen op het woord van God. En dan gaat God met ons meewerken. Dat is wat we lezen in Handelingen. En God werkte met hem mee en liet zijn woord bevestigen met wonderen en tekenen. Dus waarom zien we die dingen niet? Omdat we niet werken met het woord. Omdat we niet vertrouwen en niet uitstappen op het woord wat hij ons al heeft gegeven. Amen. Wij moeten verkondigen en God gaat bevestigen. Wij moeten gehoorzaam zijn aan zijn woord. Jesaja 1 vers 19 zegt, als je gewillig bent en gehoorzaam bent, dan zal je het goede van het land eten. Allereerst moet je gewillig zijn, jouw hartshouding moet zijn, Heer, wat u maar wil, ik doe het. En ten tweede moet je gehoorzaam zijn, dat op het moment dat hij tegen je zegt, oké, nu moet je dit doen, dat je niet gaat zeggen, ja, oké, laten we nog even erover. Nee, gewoon gehoorzaamheid is nu. Op dit moment, als God het van je vraagt, doe het. Amen. En weet je, ik heb ontdekt, te vaak zijn we niet goed voorbereid op dat moment dat God iets van ons vraagt. Stel, ik heb het vaak gehad, bijvoorbeeld ik was onderweg naar mijn studie, ik zit in de trein en God vroeg van mij, oké, getuig nu. En op het moment dat er nog twijfel is, ben je te laat. Want die persoon loopt langs en is weg. En dan kun je daarna bidden, Heer, als het uw wil is, laat die persoon nog een keer terugkomen. Het is goed om te bidden, begrijp me niet verkeerd. Maar je hebt je moment gemist. Dus dat is even balen. En dan moet je weer even terug naar God en zeggen, Heer, vergeef me, ik heb het gemist. Maar het moet een les voor je zijn. Heer, oké, ik wil gewoon klaar zijn. Ik wil scherp zijn. Ik wil alert zijn. Ik wil gewoon dat mijn wil gewoon meegaat met uw wil. Dat waar uw geest mij beweegt, dat ik meebeweeg. Amen? Dat vraagt dat je overgegeven bent. En wat zien we vervolgens? Die gasten, die dus geselecteerd werden, die werden de handen opgelegd. Vers 6, ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Dus met andere woorden, de gemeente had hun geselecteerd, ze waren apart gezet en de apostelen legden hun de handen op en zo kwam er iets over hen. Vaak, sommige mensen denken handoplegging is iets symbolisch of zo. Nee, is gewoon een Bijbels principe. Hebreeën 6 is een van de fundamenten van geloof. Het opleggen van handen is zo'n krachtig iets. Is zo'n krachtig iets. Waardoor er iets vrijgezet wordt van datgene wat op de apostelen was, kwam over deze mensen heen. Dat zij kwamen eigenlijk op een ander niveau door dat moment. Ze waren apart gezet voor deze taak en ze ontvingen op dat moment door die handoplegging van de apostelen de bevestiging dat zij gekozen waren daarvoor, maar tegelijkertijd de bekrachtiging om die taak te vervullen naar Gods wil. En ik heb dat zo vaak gezien, dat alles waar je jezelf onder plaatst, komt over je. Als jij bereid bent om te dienen onder, dan datgene wat je dient, komt over jou. Als jij zegt van, hey, ik geef mezelf hier aan. Als jij deel bent van dit huis en je geeft jezelf aan dit huis, dan de zegen en de zalving op dit huis komt over jou. Dat is niet waarom je het doet, maar dat is een gevolg van jouw hart waarin je jezelf geeft. Je gaat mee in die stroom, in die zalving die je is. En ik heb gezien dat vaak mensen kijken naar, wat is nou het geheim? Ze zien bijvoorbeeld, net als bij de apostelen, dan zien we het verhaal dat Simon de tovenaar, die wilde eigenlijk het geheim weten. Hij zegt, kan ik die gaven, zei hij tegen de apostelen, kan ik die gaven van jullie kopen, waardoor als jullie de hand opleggen, dat mensen vervuld worden met de Heilige Geest. En mensen zoeken eigenlijk altijd een weg om te krijgen wat zij willen, zonder de prijs daarvoor te betalen. Van, hey, de mensen zoeken eigenlijk de makkelijke weg naar de zalving en naar de kracht van God. Maar er is maar één weg. Is jezelf vernederen. Is jezelf dienstbaar opstellen. Jezelf onderwerpen. En op het moment dat je dat doet, dan gaat dat over jou komen. Je kunt niet in autoriteit staan als je niet onder autoriteit kunt staan. Ik kreeg er nog één bij. Je kunt niet onder autoriteit staan als je autoriteit niet kunt uitstaan. Sommige mensen die hebben zo'n moeite met autoriteit. Dan ga je nooit autoriteit hebben. Als jij niet leert om autoriteit te respecteren, te waarderen en te eren in jouw leven, dan zal God jou nooit autoriteit geven. En wat zien we dat er gebeurt? Als gevolg van al die stappen in vers 7. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Gewoon door deze dingen. Door de stappen die zij hadden gezet. Door te blijven verkondigen. Door open te staan voor de verandering. Voor dat nieuwe ding wat God wilde doen. Door volwassen te zijn. En zichzelf aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Door de leiders en de gemeente vrij te zetten. Zo kwam er eigenlijk een nieuwe golf. En het woord van God vond steeds meer gehoor. Zodat het aantal leerlingen sterk groeide. Het was een vermenigvuldiging van wat er al gebeurde. En dat is wat ik geloof, wat er gaat gebeuren ook het komende jaar. De zegen die we al hebben gezien in dit huis. De mooie dingen die we zien. Dat er een vermenigvuldiging gaat komen van de zalving en de heerlijkheid van God in dit huis. Ik had een grote amen verwacht. Amen. En wat zie je? Laatste vers. Laatste stukje daar. Ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. Die gasten die een hoofdstuk eerder hadden gezegd tegen hun, we willen niet langer dat je predikt in die naam. Nu komen een hele grote groep daarvan tot geloof. Dus de mensen die eigenlijk aan het begin ontkenden van, oké, dit Jezus ding, dat is maar een hype, dat is zo weer voorbij. Nu moesten ze erkennen van, nee, Jezus is inderdaad de Messias. Jezus is de redder. Jezus is degene waar naartoe ik moet om mijn leven te vinden. En dan in vers 8, Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Weet je, Stefanus was een van die 7 man. Hij was aangesteld om broodjes uit te delen aan de tafels, om te zorgen voor de behoeften in de gemeente. Hij had een heel praktische taak gekregen. Maar wat zien we nu daarna gebeuren? Hij verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Dat was niet waar hij voor was aangesteld. Zijn taak was om te zorgen voor de broodjes. Zijn die mensen van de keuken? Zijn taak was om te zorgen gewoon voor die praktische dingen. Maar door die principes te volgen, door zichzelf eraan te geven, door zichzelf te onderwerpen, door zelf toe te staan dat hij die taak kreeg toebedeeld en daar zichzelf volledig aan te geven. Daardoor gebeurde er iets in hem, waardoor er eigenlijk een overflow kwam. Dat van wat op de apostelen was, kwam nu ook over hun. We zien Stefanus, Filippus was een ander, zien we later een grote campagne houden, Samaria. Dus wat laat dat zien? Dat als jij hier geplant bent in het huis, dan draag je vrucht daarbuiten. Weet je, je kan misschien kijken naar wat je hier doet in het huis en denken van ja, wat ik doe stelt niet zoveel voor. Ik heb niet echt een bediening. Maar de Heer laat zien, de zegen is daarbuiten. Als jij gewoon jezelf geeft hier in het huis. Als je jezelf gewoon beschikbaar stelt en gewoon dient en gewoon hongerig bent en verlangen bent om te groeien en te leren. Dan gaat God zoveel meer geven dan jij had kunnen denken. Jij denkt, oké, ik ben gewoon maar iets praktisch aan het doen. Maar op het moment dat jij jezelf geeft aan het werk van God, dan kan je niet ontkomen aan de hand van God. Wat zien we hier gebeuren? Dat Stefanus, die was zichzelf volledig gegeven aan die taak die hij was gegeven. En we zien vervolgens dat eigenlijk de geest van de Heer over hem komt. En dat hij naar buiten gedreven wordt en veel grotere dingen gaat doen dan hij eigenlijk eerste instantie in gedachten had. En dat is wat ik geloof wat God voor ons wil doen. Dat we denken van oké, op het moment dat we onszelf beschikbaar stellen, dat hij gaat komen met zoveel meer kracht dan we hadden gedacht. Dat God zoveel wonderen en tekenen gaat doen door de mensen hier in dit huis heen. En dat wij denken van, hè? Maar dat is gewoon iemand die hier in de keuken staat broodjes te bakken voor na de dienst. Maar we horen getuigenissen van mensen die tot genezing komen. Mensen die bevrijd worden door de handen van diezelfde persoon die die broodjes voor ons staat te bakken. Weet je, het heeft niets te maken met wat je doet. Het heeft te maken met je hart. En als jouw hart is om God te dienen, dan zal God jou gebruiken voor alles wat hij wil doen. Weet je, we moeten God niet beperken en denken van ja, dit is mijn gebiedje wat ik wil doen. God wil jouw gebied vergroten. Op het moment dat jij gewoon trouw bent en dienstbaar bent en jouw hart uit is naar hem en erop uit is om andere mensen te zegenen, dan zal hij elke gelegenheid gebruiken om door jou heen te stromen en die mensen aan te raken. Weet je, God wil wonderen en tekenen doen. Vaak denken we, oh, we moeten minstens 40 dagen bidden en vasten voordat we dat gaan zien. Nee, we moeten onszelf gewoon geven. We moeten gewoon beschikbaar zijn. We moeten gewoon onszelf beschikbaar stellen en het van hem verwachten. Amen.